Verheft uw en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt, eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik stel u voor te gaan zingen van Psalm 14, het tweede vers. De grote God die het recht verdedigt, sloeg van 's hemels troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroos doorzocht een hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig doeg en naar hem vroeg. En dan wordt het antwoord in vers 3 gegeven. Hij zocht al om, maar ach, hij vond er geen. Het tweede en het derde van Psalm 14. Ook deze morgen stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. We zullen in aansluiting zingen van Psalm 119, het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God van mij gemoed, laat uw gena mij uwe wetten leren. Dat is vers 15 van Psalm 119, nadat wij geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Dan zal u opnieuw worden voorgelezen uit Gods heilige woord. We hebben zojuist de wet uit Gods woord gehoord. Nu zullen we luisteren naar Lucas 23 en daarvan vers 1 tot en met 25. Dus de schriftlezing Lucas 23 vers 1 tot en met 25.
En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, leren het door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest om hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden, hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkaar. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb hem, uw lieden, tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat is doodswaardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om een zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen, zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met een groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degenen die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil.
U mag de Heere dienen met uw gaven. Ik weet niet of er al zakken rondgaan hier in de gemeente. Dan mag u aan het eind van de dienst of wellicht via een bankoverschrijving de Heere dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan u zingen ter inleiding op de verkondiging van Psalm 22. En daarvan het derde vers. 22 vers 3. Psalm 22 is een messiaanse psalm, gaat profetisch over de Heer Jezus. We zingen daar onder andere de regels: maar ik ben een worm van elk vertreden, een worm geen man, een spot en smaad van mensen, die boze volk, we hebben het gehoord in de schriftlezing, naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Dat is het derde vers van Psalm 22. Het gelezen schriftgedeelte, Lucas 23, is het uitgangspunt voor de prediking, maar we richten ons bijzonder op de versen 13 tot en met 25. En ik zal dadelijk, als ik de punten benoem, er nog wel even iets specifieker op ingaan. Na het amen van de verkondiging willen we zingen van Psalm 69, het vijfde vers. Psalm 69, vers 5. Geliefde gemeente, eerlijke rechtsgang. Dat is heel belangrijk in een rechtsstaat. Misschien dat u die uitdrukking kent. Gerechtigheid verhoogt een volk, een Bijbelse uitdrukking. Gerechtigheid, is daarvan nu ook sprake op de morgen van de Goede Vrijdag? Want onze geschiedenis speelt zich af op de morgen van de Goede Vrijdag. Nee, allerminst, het recht ligt op de straat. Het recht wordt vertrapt, het recht wordt besmeurd. En wie wordt dat onrecht aangedaan? Hem die volkomen onschuldig is. Jezus Christus, de Zoon van God. Het thema van de verkondiging luidt: een rechtszaak vol onrecht. En daarbij een drietal gedachten. In de eerste plaats: Jezus onschuld betuigt. In de tweede plaats: Jezus kruisdood geëist. En in de derde plaats: Jezus vonnis geveld. Een rechtszaak vol onrecht. In de eerste plaats Jezus onschuld betuigt, want wij lezen in de versen 14 en 15 het volgende. Daar is Pilatus aan het woord: gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden. En zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Dus dat is het eerste. Zijn onschuld betuigt. Dan het tweede. Jezus kruisdood geëist. Want wij lezen in vers 23. Maar zij, Sanhedrin en het volk, hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. Steeds sterker, zou je kunnen zeggen. En dan het derde, Jezus vonnis geveld, dat is vers 24 en 25. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los dengene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, Barabbas, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Jezus onschuld betuigt. We beginnen de preek wel even bij vers 1 van het gelezen gedeelte. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. De mannen van de Joodse raad slepen de zoon des mensen naar de wereldlijke rechter. Naar een man, we weten allemaal hoe die heet, Pilatus is zijn naam, aan wie ze een hartgrondige hekel hebben, maar dat telt nu even niet, want nu hebben ze hem nodig. Ze hebben een vonnis van hem nodig. En wat voor vonnis? Een doodvonnis. Want Jezus heeft betuigd dat hij Gods zoon is. U leest dat in het hoofdstuk hieraan voorafgaand, het 70ste vers. Hij heeft betuigd dat hij Gods zoon is. En door woede voortgedreven gaan ze naar Pilatus. Wie is dat, jongens en meisjes, Pontius Pilatus? Hij is de stadhouder in Judea. Stadhouder, dat betekent dat hij namens de keizer in Rome een klein stukje van dat grote Romeinse Rijk bestuurt. Die Pilatus, dat was een harde, een vrede, een kille man. die verder ook helemaal niets op had met de Joodse religie, met de Joodse godsdienst. En als bestuurder van dat stukje van het Romeinse Rijk vond hij het heel belangrijk, en dat zullen we op zich kunnen begrijpen, dat er geen onrust en opstand in dit deel van het keizerrijk zou zijn. Want als er opstand en onrust zou zijn, dan kon het maar zo zijn dat zijn baas in Rome dan hem, Pilatus, daarvan de schuld zou geven. Dus die Joodse mannen die Jezus naar hem toe brengen, die weten ook wel dat Pilatus daarvoor gevoelig is. En onder de dreiging van onrust, onder de dreiging van opstand, zo redeneren de Joodse mannen, kan er bij Pilatus vast wel een vonnis worden uitgesleept. Nou, we zullen gaan horen, dat hebben ze goed ingeschat. Pilatus, dat is een bestuurder, maar hij is ook een rechter. Hij heeft eigenlijk twee functies. En ze hebben hem nu dus nodig als rechter, als rechtsprekende instantie. Maar dan moet er natuurlijk wel een aanklacht zijn. Er moet iets zijn op grond waarvan de Heer Jezus veroordeeld kan worden. En wat voor aanklachten dragen deze mannen dan aan? Nou, geen godsdienstige aanklachten. Daar zouden ze bij Pilatus niets mee kunnen bereiken. Dan zou hij zeggen, even met een moeilijk woord gezegd, dan is de zaak niet ontvankelijk. Want dan zegt hij, ja, daar ga ik niet over. Jullie hebben jullie eigen wetten en de eigen Joodse raad. Dus ze komen bij Pilatus met niet godsdienstige aanklachten. En zo hopen ze bij Pilatus een kansrijke zaak te hebben. Maar hebben die aanklachten dan enig gewicht? Kloppen die aanklachten eenvoudig gezegd? Is het waar wat ze hem ten laste leggen? Nou, dat zullen we gaan zien. Dat er helemaal geen enkele kern van waarheid in zit. Het is helemaal ongefundeerd. En eigenlijk zouden die aanklagers zelf moeten aangeklaagd worden en wel voor smaad en laster. Want wat ze zeggen over de Heer Jezus, dat klopt helemaal niet. Want wat zeggen ze dan bij Pilatus? We lezen dat in vers 2 van het hoofdstuk. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeerd, afvallig maakt. En verbiedt de keizer schattingen te geven, geen belasting hoef je dan te betalen. Zeggende dat hij zelf Christus de koning is. Nou, we eens even naar die aanklachten kijken. De eerste aanklacht die is helemaal ongegrond. Het volk afvallig maken. Maar de Heer Jezus is toch gekomen om een volk te redden. Hij is toch gekomen om een volk te verzoenen met God door zijn eigen leven te geven. Christus is toch de grote verbinder. Hij haalt mensen erbij. Hij zoekt ze op in hun verlorenheid. Maar de raad zegt, ja, maar hij keert zich tegen de maatschappelijke orde. Hij is een revolutionair. Hij zet het volk op tegen de Romeinse overheerser. Dat zeggen ze eigenlijk tegen Pilatus. Maar dat is helemaal ongegrond. Want wat predikte de Heer Jezus onder andere? Maar wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de ander toe. Hij predikte, hebt uw vijanden lief. Zegent hen die u vervloeken. En doe goed aan degene die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Nou, ja. Dat is inderdaad wel revolutionair, maar toch op een andere manier dan zij het bedoelen. Dus een ongefundeerde klacht. Tweede aanklacht. Over die schattingen. Nou, dat is ook ongegrond. Want heeft de Heer Jezus ooit gezegd dat je geen belasting hoeft te betalen? Omdat de overheid er misschien wel allemaal verkeerde dingen mee betaalt? Hebben ze dan niet gehoord wat hij had gezegd? Toont mij een penning. Wiens beeld en opschrift heeft hij? En zij antwoordende zeiden des keizers. En hij, dat is tegen Jezus, zei tot hen, geef dan des keizers wat des keizers is. En goden wat van God is. Derde aanklacht. Hij zegt van zichzelf dat hij Christus de koning is. Dat is totaal ongegrond of wacht eens. Hij zegt toch van zichzelf dat hij Christus de koning is. Dat ontkent hij toch niet? Dat is toch zo? Maar de menigte bedoelt hier iets anders mee. Zij bedoelen hiermee te zeggen, ja, Heer Jezus, die heeft zichzelf uitgeroepen tot een wereldse koning, tot een machthebber. Tot een die uw macht wil overnemen, Pilatus. Is dat zo, jongens en meisjes? Wil die graag in een paleis wonen? Nee, helemaal niet. Dat is een aanklacht die Kant nog wel raakt. Want de Heer Jezus heeft wel iets gezegd over zijn koninkrijk, maar hij zei toen, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat heeft hij gezegd. Goed, op die eerste twee aanklachten gaat Pilatus niet in, of in ieder geval wij lezen er niets over in het getuigenis van Gods woord. Op die laatste aanklacht gaat Pilatus wel in, want dat zijt gij de koning der Joden. Nou, dat ontkent de Heer Jezus ook niet, hè? Dat lezen we in vers 3. Hij nu antwoordde hem en zei, gij zegt het. Pilatus die begrijpt daar niets van. Wat bedoelt de Heer Jezus? Nou, Pilatus heeft de geest van God niet in zijn hart, dus hij kan het ook niet begrijpen. En hij ziet niet wat het betekent dat Jezus de ware Davidszoon is. Wiens troon voor eeuwig zal blijven en wiens koninkrijk dat niet van deze wereld is, voor eeuwig zal blijven. Geen einde heeft. En dat hij een eeuwige rechtvaardige koning is, die zijn volk bewaart en beschermt. Maar Pilatus die ziet de Heer Jezus en zijn zo met elkaar in gesprek. En Pilatus die denkt zoveel als hij zichzelf ziet als koning van het Joodse volk, dan heb ik daar op zich helemaal geen moeite mee. Hij mag zich van dit volk koning weten, zolang die maar niet de pretentie heeft om de wereldlijke macht over te nemen. Kijk, en dat is het punt. Daar heeft de stadhouder Pilatus geen enkele aanwijzing voor. Geen grammetje bewijslast heeft hij daarvoor kunnen bevinden bij de Heer Jezus. En daarom verklaart hij het, ik vind in deze mens geen schuld. Vers 3. Dus de wereldlijke rechter betuigt de onschuld van Jezus. Maar het Sanhedrin wil zich daar niet bij neerleggen. Dit vonnis accepteren ze niet. En dan in vers 5, en ze hielden te sterker aan, zeggende, hij beroert het volk. Zeggende, hij beroert het volk, moet ik zeggen, lerende door geheel Judea. Begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Gemeente, het volk in oproer brengen door zijn onderwijs. Dat zeggen ze. Maar als we nou eens de kern van het onderwijs van de Heer Jezus voor ogen stellen. Wat is dan de kern van zijn onderwijs? Gij zult de Heere uw God lief hebben. En de naaste als uzelf. Is er dan iemand hier vanochtend aanwezig in dit kerkgebouw die zou durven beweren dat dat opruiende taal is van de Heer Jezus? Nee toch? Maar dat zij het durven zeggen, dat tekent toch wel een haat tegenover die gezalfde van de Heer Jezus en ook een blindheid. En dat terwijl Jezus de allerhoogste profeet en leraar is. Er is nooit iemand geweest die zulk onderwijs heeft gegeven als de Heer Jezus. En dan zeggen ze van hem, dat is opruiend. Zijn onderwijs wordt als gevaarlijk, als staatsgevaarlijk weggezet. Ja, en misschien dat u dat wel herkent. Dat begint toch ook, hoe langer hoe meer, de teneur in ons land te worden. Dat mensen zeggen, ja, die christelijke leer, de Bijbelse boodschap, dat is een gevaarlijke boodschap. Want dat is alleen maar discriminatie en onderscheid. En zo hoeven we niet te denken dat we nog op heel veel sympathie kunnen rekenen. En u hebt dat misschien ook wel wat gemerkt in de achterliggende jaren. Jezus wordt dan nog naar Herodes gestuurd. Ik ben er heel kort over nu. Herodes Antipas. Ook Herodes Antipas, die vond in Jezus niets wat de dood waardig was. Herodes heeft wel om de Heer Jezus gelachen, diep aangrijpend. Hij heeft hem bespot. Hij heeft hem als een nietig en onbeduidend koning weggezet. Nou, van zulk een heb ik geen gevaar te lijden. Eerder waanzinnig dan gevaarlijk. Stuur hem maar weer terug naar Pilatus. Maar, dat zegt hij dan ook wel, ik vind in hem niets dat de dood waardig is. En dan roept Pilatus die menigte weer bijeen, dan zijn we inmiddels in vers 13. En hij maakt zijn vonnis andermaal bekend. Zijn vonnis, dat dus door Herodes Antipas is bekrachtigd. Vers 14 en 15, dan zal ik u nogmaals voorlezen. Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd. En heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden. En zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Dus let wel, twee vonnissen. Jezus' onschuld staat vast. En dat is publiekelijk uitgesproken door twee heidense machthebbers. En elk ander vonnis zou een onterecht vonnis zijn. Want de Heer Jezus is onschuldig. Zo moest ook het Lam van God zijn. En dat moet iedereen weten. Dat moesten de mensen toen weten en dat moeten wij nu nog steeds weten. Hij is zonder gebrek. Want hij zal nog op deze dag het paaslam worden. Als onschuldig lam zal hij sterven. Hij zal zijn bloed laten vloeien. Alleen een onschuldig lam kan een ware verlosser zijn voor schuldige zondaren. Alleen zo in zijn onschuld werd dus een volmaakt offer gebracht dat de zonde der wereld wegneemt. Alleen dit onschuldige lam kon die berg des Heren beklimmen, om daar te hangen aan het vloekhout van het kruis, om daar de toren van God over de zonde te dragen. U vraagt of jij, waarom? Alleen door dit offer is er voor mensen die het doodvonnis verdiend hebben, leven. Zo erg is met ons gesteld. Zo zondig zijn wij vanuit onszelf. De dood van het onschuldige lam van God. En dat is tot twee heidense rechters onderstreept, onschuldigen zij. Die dood was er nodig om het weer recht te kunnen maken. Tussen de rechter van hemel en aarde en afgeweken zondaar. Heb je dat al in uw leven geleerd? Dat offer was nodig om het weer recht te kunnen maken tussen God en mijn ziel. We gaan naar het tweede. Zijn kruisdood geëist. Jezus' dood was nodig om ons te verlossen. Maakt dat de zonde van Pilatus en het volk minder erg en van het Sanhedrin? Nou, onbewust zijn ze ingeschakeld in Gods helsplan. Nee, zo is het niet. Ze zijn niet te verontschuldigen. Denk maar aan die bekende woorden uit de Bijbel. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk over hem geschreven is. Maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Ja, zo zijn Pilatus en het volk en de Joodse raad niet te verontschuldigen voor wat ze doen. Behoud is er alleen wanneer ze leren buigen voor het woord van God. Zoals later op dezezelfde dag nog de hoofdman over 100 toen hij zei: waarlijk, dit was Gods zoon. Wat had Pilatus nou moeten doen? Jongens en meisjes, wat had Pilatus nou moeten doen? Toen hij had gezegd, toen hij had betuigd, Jezus is onschuldig. Wat zou dan nou rechtvaardig geweest zijn? Nou ja, dat weet je denk ik wel. Hem vrijlaten. En wel meteen. En natuurlijk had die rechter niet bang moeten zijn voor wat de mensen dan op dat plein allemaal daarvan zouden vinden. Als hij weet dat ze het daar dan helemaal niet mee eens zouden zijn. Weet je wat Pilatus had moeten zeggen tegen de overpriesters, de leiders en het volk? Deze mens is onschuldig en daarom stel ik hem in de vrijheid. En wij lezen in Johannes 19, vers 12. Daar wordt de geschiedenis op een iets andere manier weergegeven, maar daar staat ook dat hij zocht om Jezus vrij te laten. Maar het probleem is dat Pilatus zich heel sterk laat beïnvloeden door wat de Joodse raad wil en wat het volk roept. En wat roepen ze dan? En dat vinden we ook in Johannes 19. Als u deze loslaat, bent u de vriend des keizers niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Oh. En dat is een moeilijke zaak voor Pilatus. En Pilatus die voelt zich in het nauw gedreven. En hij ziet zijn positie als stadhouder, een positie waar hij van houdt, ziet hij al in gevaar komen. Als ik hem loslaat, wat gaat er dan gebeuren? En Pilatus die overlegt in zichzelf, ja, maar ik wil zelf koning blijven, ik wil mijn positie behouden. Hij wil zich niet verloochenen. Hij had zijn eigen eer en positie eraan moeten geven om rechtvaardigheid vrij baan te geven. Om het enige te doen wat hij had moeten doen, de Heer Jezus vrijlaten. Al had het hem zijn baantje gekost. Wat maakt het uit, Pilatus? Maar dat doet hij niet. En dat wil hij niet. En dan gaat het mis. En we zullen gaan horen dat hij hopeloos verstrikt raakt in een net. Even een kort woord van toepassing. Pilatus, hè, die laat het eigenlijk van andere mensen afhangen om al dan niet het goede te doen. Nou, het goede is de Heer Jezus loslaten. Een voorbeeld voor onze jongeren. Misschien heb jij een groep vrienden. Nou, dat is op zich natuurlijk prima. Dat is fijn. En al die vrienden van je, die hebben een kerkelijke achtergrond. Maar misschien is dat zo bij jou. Heel erg betrokken op de kerk en op de dienst van de Heer zijn ze niet echt. Dat zou kunnen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar stel nou voor dat jij zelf diep in je hart echt wel weet, ja, zo kan het niet verder. En dat je ook wel de Heer wil dienen. En dat je het ook echt wel weet. Ja, maar de Heer heeft recht op mijn hart. En je zou hem wel willen dienen. En je zou andere keuzes willen maken in je leven. Je zou het goede willen doen, namelijk knielen voor deze koning. Maar je laat je keuze misschien wel afhangen van wat andere mensen in je omgeving doen, je vrienden. En je denkt, ja, als zij het niet doen, dan doe ik het ook niet. Want ja, dus als zij niet veranderen, dan verander ik ook niet. Ik hoef je niet uit te leggen dat je hiermee niet bij de Heere kunt aankomen. De Heere vraagt naar ons hart om het goede te doen. Om ons leven in zijn dienst te besteden. Een hartelijke oproep. Jonge mensen, om je leven aan deze koning te geven. Dan vind je het ware, echte geluk. Op een heel andere manier laat Pilatus het ook van andere mensen afhangen om dus al dan niet het goede te doen. Terwijl hij dus heel goed wist wat het goede was. Want hij had het zelf gezegd, Jezus is onschuldig. Hij wil voor elkaar krijgen dat de aanklagers hun eis laten vervallen en dat zij ermee instemmen dat Jezus vrij uitgaat en dat zij, en dan zou hij hem kunnen vrijlaten. Dat plan dat kwam in het hart van Pilatus. Een plan waaruit blijkt dat hij niet buigt, een plan waaruit blijkt dat hij zijn verantwoordelijkheid probeert af te schuiven op andere mensen. En het is toch wel bizar wat hier gebeurt. De rechter gaat proberen sympathie te wekken bij de mensen, bij de Joodse raad en mensen van het volk, zodat zij toestemming aan de rechter gaan geven om Jezus vrij te laten, terwijl die rechter had ons gezegd, hij is onschuldig. Zie je het voor je? Dat een rechter morgen in de rechtbank zo te werk gaat, hij zegt eerst hij is onschuldig en dan gaat hij aan de mensen vragen, zal ik hem vrij laten of niet? Dat gebeurt hier. Een rechtszaak vol onrecht, dat was het thema. Vers 16, ik zal hem dan kastijden en loslaten. Dat zal hun woede tegen Jezus wel bekoelen. En als ik dat gedaan heb, dan zullen ze het wel genoeg vinden. En Pilatus die realiseert zich, op de Goede Vrijdag, op Pesach, dan wordt er een gevangene vrijgelaten. En ik zal dan het volk zelf laten kiezen. Dan hebben zij de keuze gemaakt. Weet je wat? Dan laat ik een van de meest verschrikkelijke misdadigers uit de kerker halen. We kennen allemaal zijn naam, Barabbas. En dan denkt Pilatus bij zichzelf, dan is het toch nog ondenkbaar dat ze voor de vrijheid van Barabbas zouden kiezen en Jezus alsnog veroordeeld willen laten worden. Want die Barabbas, dat is pas een oproerkraai. En Pilatus die voelt zich al opgelucht en hij denkt in zichzelf, dit gaat zeker goed komen. Later dan wast hij zijn handen in onschuld, maar nu wringt hij zich in de handen, wat heb ik dit toch mooi bedacht. Maar u voelt dat al aankomen en u kent de geschiedenis, het gaat mis. Want wat lezen we dan in vers 18? In vers 18 lezen wij, doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende, weg met deze en laat ons Barabbas los. Pilatus opzet mislukt. En in plaats van medelijden is er alleen maar haat. Liever een moordenaar op vrije voeten dan de eeuwige vredevorst. Dat is wat. Wat leeft er op de bodem van het hart van een mens? Dat is toch verschrikkelijk? Maar zo is de mens na de zondeval. Zoals daar geroepen wordt, zo hadden wij daar ook kunnen staan. Heeft God het je wel eens laten zien door zijn Heilige Geest? Die haat die zit ook in mijn hart. Ik ben niet beter dan die mensen die daar riepen. Ik mag me daar absoluut niet boven verheffen. Ja, als je dat ontdekt, dan trekt het bloed toch uit je gezicht weg. En dan slaat de angst toch om je hart. Ben ik zo? Dat je het van nature zegt, wijkt van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. En dan moeten we wel onder verbroken worden dat we zo zijn. Maar laat er dan ook maar een roepen komen tot hem. Niet om zijn dood, maar om het leven dat hij heeft verworven door zijn dood. Heer, gedenk mijner. Ik, die zo'n zondig mens ben. Vers 20, Pilatus dan riep hun wederom toe. Hij denkt dat hij nog steeds wel die mensen gedaan kan laten krijgen wat hij wil. Maar Pilatus heeft ook weinig kennis van wat hier eigenlijk gebeurt. Hij heeft geen mensenkennis. Hij weet ook niet dat de zoon des mensen moet sterven om een volk van zonde te verlossen. Maar Pilatus is alleen maar met zichzelf bezig. En hij dreigt de regie nog verder kwijt te raken. En dat merkt hij ook. En dat is in vers 21 al. Zij riepen daartegen, kruis hem, kruis hem. Dus in plaats van de vrijlating van Jezus toe te laten, roepen ze dat hij aan het kruis gehangen moet worden. Oh, en ze wisten wat ze zeiden hoor. Want iedere Jood die wist dat, al helemaal de religieuze leiders. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. In het Oude Testament staat, een gehangene is door God vervloekt. Dus ze wensen de Heer Jezus niet minder dan de eeuwige God verlatenheid toe. Dat is wat ze zeggen. Wat een haat tegen de gezalfde des Heren. En toch, gemeente, dat is nou het onbevattelijke. Door deze haat heen voltrekt God in de hemel zijn plan. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Zij roepen om de vervloeking van de Zoon van God, een vreselijke zonde. En toch, in die vervloeking ligt de mogelijkheid van ons behoud. Want in Galaten 3, vers 13 staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Hoe? Door voor ons een vloek te worden. Pilatus heeft van dit goddelijke verlossingsplan geen weet. Hij begrijpt de dingen niet die des geestes God zijn. Hij kan dat ook niet, ze zijn hem dwaasheid. En dan doet hij een derde wanhopige poging om bij het volk gedaan te krijgen wat hij wil. Namelijk dat ze niet langer roepen om zijn dood, maar om zijn vrijlating. Dan zegt hij in vers 22, wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Dus opnieuw klinkt hier op de morgen van de Goede Vrijdag dat hij onschuldig is. En Pilatus, dat klopt wat je zegt. Want de Heer Jezus zal zich door de eeuwige geest onstraffelijk voor God opofferen. Pilatus, wat je zegt, dat klopt. Dat heb je juist gezegd, want hij is het paaslam waar Exodus 12 al over spreekt. Een lam zonder enig gebrek. En dan zegt hij het weer. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar wat heeft Pilatus toch weinig mensenkennis? Denkt hij nou werkelijk dat ze eerst om zijn vloek doodroepen en dan, omdat Pilatus nog voor een derde keer aandringt, plots wel zouden zeggen, nou, toe dan maar, Pilatus, dan krijg je je zin. Laat hem dan maar vrij ook. Zie je dat nou niet, Pilatus? Maar Pilatus, die wil zijn positie redden, en dat maakt hem stekenblind. En als wij staande willen blijven, onze positie willen behouden, buiten God, buiten Christus, niet doen wat God van ons vraagt, maar dat in handen van andere mensen leggen, dan zijn wij ook blind. En dan zullen we alleen maar blinder worden. Maar in de overgave aan hem ligt onze verlossing, ligt onze ware vrijheid. En dan vers 23. Nee, inderdaad, het werkt niets uit. Het wordt nog erger. Kan het nog erger? Nog één graadje erger. Zij hielden aan met groot geroep. En dan staat er een woordje. Eisende. Eisende dat hij gekruist zou worden. Een eis. Een breekpunt. Pilatus. Het is dit, of anders niet, het is zijn kruisdood, of die opstand waar jij zo bevreesd voor bent. Het is dit wat wij eisen. Wij eisen dat hij aan het kruis gaat, wat een aangrijpend tekstwoord. Zeg eens eerlijk, dit is toch om van te huiveren? Wat is de mens in zijn opstand tegen God? Pilatus, de menigte, Sanhedrin en het volk. En de Heer Jezus dan? Hoe ondergaat de Heer Jezus dit alles? Wat gaat er in hem om? Hij verzet zich niet. Hij roert zich niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij ondergaat het. Jesaja 53, vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. De Heere Jezus staat daar tegenover die woedende menigte en naast een onrechtvaardige rechter. En hij staat er als de Christus der schriften. Hij weet het. Hij heeft het eerder zelf gezegd. Dit is de ure en de macht der duisternis. Gods woord gaat hier in vervulling, gemeente. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat, want er is geen enkele oorzaak om hem te haten. En ook dit, we hebben het gezongen. Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Zo moest het gebeuren. Zo moest het in vervulling gaan. En zo gaat het in vervulling. Want niet Pilatus heeft de regie, ja, die is die al lang kwijt. Niet het volk heeft de regie, ja, dat denken ze. Maar de Heere Jezus, die heeft de regie. Want hij moest van zijn vader. En hij wilde, dat wilde hij zelf, sterven aan het kruishout. Hoe is zijn naam? Zijn naam is toch Jezus? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hij wist het. In mijn dood is er voor mijn volk leven. Dat brengt ons nog bij het derde. Jezus' vonnis geveld. Jezus' vonnis geveld. Waarom heeft Jezus onder Pontius Pilatus geleden? Een vraag uit de catechismus. Omdat hij onschuldig veroordeeld is. En dat gebeurt nu. Dat gebeurt in vers 24. Daar lezen wij. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Laat het gebeuren. En die hoog opgelopen spanning die vloeit in één keer weg. De menigte heeft zijn wens verkregen. Pilatus is gezwicht en de hel viert feest. De Zoon van God ter dood veroordeeld. Pilatus gezwicht? Ja, maar wel ten volle verantwoordelijk. Want het woordje oordelen dat hier staat, dat is een juridisch woordje. Een rechter oordeelt en rechter vonnist. Dat doet hij ook. Pilatus kan zich niet verschuilen achter de omstandigheden. Maar hij oordeelde als rechter die eens aan de rechter van hemel en aarde verantwoording heeft af te leggen over zijn daden. Wat is er toch gebeurd bij Pilatus? Eigenlijk dit. Ik capituleer. Ik ga doen. Hoewel ik weet dat hij onschuldig is, ga ik hem toch de dood insturen. Omdat hij staande wilde blijven. Dat is wat hier gebeurt. De verleiding om zijn eigen positie te redden was zo groot. En die druk, ja, die was er ook. Dat was er ook. Hij zwicht voor zijn eigen boze hart. Hij zwicht voor de druk van die mensen. Duisternis maakte zich meester van zijn hart. En de duivel gebruikte Pilatus als instrument. Pilatus, wat is je val diep? De dood van de Zoon van God gevonnist om je eigen hartje te redden? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? In Spreuken 8, het laatste vers, lezen we: wie tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Nou, dat zien we hier gebeuren. In Matteüs 27 lezen we dat Pilatus zijn hand in onschuld wast. En hij wil voordoen alsof het niet zijn schuld is. Wat er met een man van smarten staat te gebeuren. Maar daar leggen we nog even de vinger bij. Dat is een ernstige misrekening. Want de zonde die hier bedreven wordt, is geen noodlot. Dat is een keuze van het zondig hart. En daar moeten wij ook allemaal van doordrongen zijn, oud en jong. Je kunt nooit de zonde op een ander afwentelen. Ja, maar dat komt door hun. En we weten toch dat Adam daar al mee is begonnen in het paradijs. En Eva nam het meteen over. Ja, de slang heeft mij bedrogen. Gemeente, als we zondigen, dan zijn wij het toch zelf die zondigen. Wanneer Gods geest in je begint te werken, dan zal de Gods geest je dat ook leren. En het wijzen naar anderen stopt dan. Je gaat jezelf beschuldigen. En dat is nodig voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Om voor het eerst en weer opnieuw op de goede plek terecht te komen. In de verootmoediging. Om te leren om vanuit de diepte te bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Over die verleiding van de zonde. Daar hebben wij toch allemaal mee te maken, jong of oud. En ik zei net, de zonde is geen noodlot. Er is altijd een weg terug. Laat de verleiding van de zonde om staande te blijven en niet te buigen voor God, je niet in je macht krijgen. Dan moet je vooruitkijken. Het moet omgekeerd zijn. De Heere zei het al tegen Kain. Maar als u niet het goede doet, hoort u dat? Als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Zijn begeerte, dat is de begeerte van de zonde, is tot u. Maar gij, Kain, zult over hem heersen. Dus hier wordt Kain opgeroepen om te heersen over de zonde. De zonde de baas te zijn. Hij zei, maar ja, hoe kan dat dan? Ik ben toch een verloren mens? Ja, maar wanneer u nu die trekkracht en de verleiding van de zonde voelt, vlucht dan toch tot de Heere Jezus. Er is een weg terug voor het te laat is. In Jesaja 55 vers 7 lezen wij de volgende woorden. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Gemeente, er is een weg terug en dat mag ik u verkondigen. Ben je iemand of bent u iemand die wil blijven staan? Die niet aan wil om te buigen voor de koning van de koningen? Ben jij iemand die de zonde liever heeft dan het leven met God? O, kom, breek daar toch mee. Er is een weg terug. Er is vergeving. U zegt, ja, maar ik ben een te groot zondaar. Er is vergeving. Maar u zegt, hoe kan dat dan? Nou, dat heeft toch alles te maken met waar we vandaag bij stil mogen staan. Dat is toch omdat er in vers 25 het volgende staat. En Pilatus liet hun los dengene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Dus daar wordt een moordenaar in de vrijheid gesteld. De koning van de vrede. Overgeleverd in handen van zondaren, van vijanden. Hier zien we al iets van die wonderlijke ruil optreden. Hij de dood. En de zondaar het leven door zijn dood. Hij de dood. Opdat onschuldigen door het geloof in hem zouden leven. Pilatus een onrechtvaardige rechter. Maar de God van hemel en aarde is een volmaakte rechter. En alle mensen zijn door hem schuldig verklaard. Zijn vonnis over ons is een rechtvaardig vonnis. Maar hij verlangt onze dood niet. Van niemand van ons. En daarom moest zijn lieve zoon de dood. De Godverlatenheid in. Daarom moest hij de straf dragen. Het vonnis werd over hem geveld. En hij moest de straf bij dat vonnis dragen. Hij onschuldig ter dood veroordeeld. Opdat wij in het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Wat is er nodig? Om dat vonnis van vrijspraak te horen. Dit. Dat wij onszelf leerden aangeven en veroordelen bij hem. Zoals een schuldige zich aangeeft bij de politie. Heere, hier ben ik. Ik buig me voor u neer en ik heb u niets dan schuld en zonden aan te bieden. En dat beleid ik in oprechtigheid voor u. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij zal dan tot u zeggen, je bent van schuld en zonde vrij. En van de straf voor eeuwig ontheven. Mijn zoon heeft de straf al gedragen. want ik heb jou lief gehad met een eeuwige liefde. Amen. We zullen eindigen met dankgebed. Heren, zo past het ons richting het einde van deze dienst om uw grote naam te erkennen. U ervoor te danken dat het verslag van deze rechtszitting in uw woord door uw Heilige Geest is opgetekend, opdat wij daardoor zouden onderwezen worden. O Heere, wat hebben we dan veel mogen en moeten leren uit dit gedeelte. Maar het meest wonderlijke is toch, en dat kunnen wij ten diepste nooit bevatten, dat Gij deze weg wilde gaan. Deze weg van spot en hoon. Deze weg van beschuldigd worden met onrechtmatige beschuldigingen. Dat Gij dit alles liet gebeuren, omdat U vanuit Uw eeuwige liefde voor zondaren aan het kruishout wilde sterven. Heren, opdat wij van die vloek verlost zouden worden, wij bidden het van U, dat U de bediening van Uw woord aan ons hart hebt gezegend, En dat Gij ook met ons meegaat en dat wij door uw woord mogen achtervolgd worden. O Heere, geef ons geen rust in onze ziel, eer dat wij gebogen hebben voor Christus. En Heere, daartoe roept u ook toch zo liefelijk op. Komt allen herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heere, wilt u zo het goede van deze dienst bekronen met uw zegen. Vergeef dan toch ook wat niet was naar uw heilige wil. Wil gij met ons meegaan het verdere van deze uw dag in. Bewaar ons tussen de diensten. Voed ons door het eten, maar voed ons bovenal door uw eigen woord. En geef u dat wij in getrouwheid ook vanmiddag weer mogen samenkomen onder uw geopend woord. Wij vragen u deze dingen om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nog een tweetal versen op Psalm 35, die ook met de prediking samenhangen. Vers 4, waar we onder andere de regel zingen: Hij mogen eigen net gevangen, het loon van zijn bedrijf erlangen. En ook het tiende vers: Zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listig heen. Het vierde en het tiende van Psalm 35. Ga nu van hier in vrede en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.